Welkom op Potje Hockey. Mijn naam is Nathan en ik ben vandaag de host. Jullie zullen wel denken, hey, wat gek, Sascha hoort hier eigenlijk te zitten, maar die was helaas verhinderd vandaag. Dus jullie zullen het met mij en met Koen moeten doen.
Hi.
Vandaag deel 2 van de aflevering Zaalhockey en de bondscoaches van de heren en de dames. Marieke Dijkstra en Christian Timman zijn te gast vandaag. En aan jullie vraag of je jezelf nog even iets nader wil voorstellen. En we beginnen uiteraard bij Marieke.
Oké. Ik ben Marieke Dijkstra, geboren en getogen in het Hoge Noorden, waar het zaalhockey al meteen met de paplepel werd ingegoten. Sinds dit jaar coach van Den Bosch Dames 1, de afgelopen jaren alleen maar mannen gedaan. En inmiddels is de dames. En in de zaal doe ik de Nederlandse zaalhockey heren en wij zijn hopelijk op weg naar een mooi WK.
Heel goed, dankjewel. Christian?
Ja, mijn naam is Christian Timman. Ik heb jarenlang bij Amsterdam gespeeld in het eerste. Meerdere titels inderdaad gewonnen op het veld en in de zaal. Ook assistent geweest bij de dames van Amsterdam. Nu zit ik als assistent coach bij de heren van Hurley. En ben ik de bondscoach bij de dames in de zaal.
Hartstikke mooi. Nou, super fijn dat jullie er zijn. Nog even kort over de opbouw van de podcast. Het is zaalhockey, dus we spelen 2 keer 20 minuten vandaag in plaats van 2 keer 17,5. Met een korte rust en uiteraard aan het einde de 6 seconden shootout in de zaal. Volgens mij moeten we gewoon gaan beginnen, of niet Koen?
Laten we starten. Hey, met de 20 minuten.
20 minuten. En de klok loopt meteen. En meteen de eerste vraag aan jullie beiden is eigenlijk veldhockey, zaalhockey. Het heeft een beetje misschien een status apart soms. Kunnen jullie daar je licht over laten schijnen? Met name het verschil, hoe je daar tegenaan kijkt, maar ook de verschil in beleving. Wat volgens mij steeds minder wordt, maar toch bij een aantal verenigingen nog wel is. Wie mag het woord geven?
Zal ik beginnen nu?
Het verschil. Ja, er zit natuurlijk wel verschil in. En dat is de eerste, de grootte van de groep. Dus de teamsamenstelling die is kleiner. Je speelt met een kleiner aantal. De groep is kleiner. En daardoor is het eigenlijk ook wat intiemer. En als je op het veld staat, dan doet ook iedereen mee. Dus je bent echt met de 12, vaak de 12 spelers, ben je echt met z'n allen betrokken bij het spelletje. Het lukt je niet om de volledige wedstrijd uit te spelen met dezelfde elftal. Dus iedereen die meegaat naar een wedstrijd, die doet ook echt daadwerkelijk mee. De verschillen, het is sneller, je moet meer vooruitdenken. Wat ik zei, je bent meer betrokken bij het spel. Iedere speler is betrokken. Dus ik denk dat de grootste verschillen zijn. De snelheid van het spel, het tactische ook en het vooruitdenken.
Ja. Marieke, nog aanvullingen?
Nou, in die zin klopt dat. Ik denk dat het een voor jeugd, maar ook dus voor volwassenen de ideale sport is om beter te worden in de kleine ruimte, snel beslissingen te maken, als team inderdaad, als collectief goed samen te werken. Want je kan met plannetjes, zowel aanvallend als verdedigend, toch echt wel je tegenstander op het verkeerde been zetten. En als je mooi samenspeelt, dan komen natuurlijk schitterende combinaties uit en hele mooie goals.
Ja. Ja, mooi. Christian, jij begon al even over die selectie. Kleinere groep, je hebt met 12 spelers richting de wedstrijd, je selectie is misschien wel iets groter. Kun je dat selectieproces voor ons eens in kaart brengen? Hoe doe jij dat als bondscoach, terwijl je wellicht maar weinig zaalwedstrijden überhaupt kan zien in een jaar? Een korte periode waarop je misschien je moet baseren, kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. We zijn natuurlijk wel al een tijdje onderweg. Dit is mijn derde jaar. Vorig jaar hebben we natuurlijk geen toernooi gespeeld. Viel het zaalhockey helaas eruit. Maar daarvoor hebben we het EK gespeeld. En eigenlijk met die groep, een groot deel van die groep, zijn we ook doorgegaan. En die hebben we ook opgeroepen, of die heb ik ook opgeroepen voor dit jaar. En we hebben een aantal extra spelers uitgenodigd die 2 jaar geleden tijdens het NK de play-offs ook opvielen en aangevuld met nog een aantal spelers uit de potential groep. Dat is een eerste selectie geweest die je bij elkaar roept en dan ga je met elkaar de zaal in. En dan krijg je te zien hoe ieder zaalniveau is en vanuit daaruit ga je verder selecteren.
Ja. En Marieke, jij kiest een soort gelijke aanpak?
Ja, inderdaad, soortgelijk en ook nog in overleg met een aantal coaches en de bondscoaches van wie is het potential, wie komt er in aanmerking of wie is de afgelopen jaren gewoon een goede zaalhockeyer gebleken. En we zijn ook met een iets grotere groep gestart, omdat er vorig jaar geen zaalhockey was. Nou, zodat ook weer meer mensen de kans krijgen om te laten zien hoe goed ze zijn. En door de WK Jong Oranje konden we ook geen aanspraak maken op de Jong Oranje spelers. Wat ook wel weer de kans bood aan echte zaalhockeyers om zich te bewijzen.
Ja, en dan even voor mijn beeld. Met potentials bedoel je potentials die binnen de groep van het veld selectie zijn.
Ja,
ja, klopt.
Ja. Ja. Dus je baseert voor in ieder geval voor een groot gedeelte je selectie wel op mensen die al bij de bond in beeld zijn binnen het veld, hockey.
Ja, beide. Kijk, de groep bestaat uit echte zaalhockeyers die er al meerdere jaren bij zitten. Mm-hmm. Dan een groep potentials / Jong Oranje spelers die dan dit jaar er niet zijn. En dan heb je in dit geval, omdat de Jong Oranje spelers er niet bij waren, nog gekeken naar een nieuwe groep zaalhockey liefhebbers, om het zo maar te zeggen.
En dan selecteer je vooral op liefhebbers?
Nou ja, zaalhockey liefhebbers hebben over het algemeen ook meer uren gemaakt dan iemand die of niet zaalhockey's dan wel een paar uurtjes heeft gemaakt. Dus dan heb je een liefhebber die het ook nog kan.
Ja, precies. Precies, heel goed. Marieke, je zei net al iets over de invloed die je hebt op de tactiek en je tegenstander op het verkeerde been zetten. Kun je ons daar eens een beetje mee nemen, zonder dat je je hele gameplan natuurlijk moet verraden voor richting het WK. Maar kun je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, wat ik het mooiste aan zaalhockey vind, is dat bijvoorbeeld even met verdedigende systemen, dat zeker nu wij een wat langer traject hebben, dat we meerdere systemen kunnen spelen, waardoor je, als je ziet dat een team bijvoorbeeld veel over rechts aanvalt, je net een systeem kiest waarbij je de linkerkant wat meer dichtzet bijvoorbeeld. Of dat je naar mandekking gaat, of vol of half. Of dat je net zorgt dat je middenspeler wat meer naar binnen gaat staan en je rechtsvoor wat meer naar buiten of andersom. Dus daar zit best wel veel variatie in. En omdat je maar met 5 spelers en een keeper speelt, kan je in korte tijd dat wel echt onder de knie hebben en dus ook goed uitspelen.
Ja, goed. Hoe is dat voor jou, Christian?
Ja, hetzelfde inderdaad. Klopt. Dus je hebt meerdere systemen waarop je terug kan vallen, zowel in balbezit als in niet-balbezit. En dat probeer je met elkaar zo goed mogelijk onder de knie te krijgen en te kijken wat de sterke punten zijn van de tegenstanders. Goed, als je op ervaring van het vorige EK weet je natuurlijk wat je ongeveer van de andere landen kunt verwachten. Mm-hmm. Ik denk zeker bij de dames dat je als Nederland echt wel moet proberen om zowel in balbezit als in niet-balbezit altijd initiatief te pakken. Omdat het verschil met een aantal landen best behoorlijk is. Ja. En wij denk ik iets vaker hoge druk spelen dan dat bij de heren gebeurt. Maar kijk ik even naar Marieke. Maar ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. Dat je als Nederlands damesteam dat je echt wel vol met bluff en met druk vaker de bal gaat afpakken. In plaats van dat je iets verdedigender gaat staan. Wat in zaalhockey wel altijd heel effectief is. Maar vind dat wij als Nederlandse dames altijd moeten proberen om zowel aanvallend als verdedigend het initiatief te hebben.
En is dat door de jaren heen ook die rol die je hebt als Nederland dan, is die ook veranderd? Dus als je zegt, zowel in balbezit als niet balbezit moeten we eigenlijk gewoon altijd het initiatief nemen. Is dat door de jaren heen anders geworden?
Ja, mooi dat mijn voorganger natuurlijk hier zit. Dus die kan aangeven hoe zij haar tactiek had voordat ik kwam. Maar ik vind dat je als Nederlands elftal wel zowel... Kijk, in balbezit is het makkelijk. Ja. Veel tegenstanders maken het klein in zaalhockey. En die proberen echt op eigen helft gewoon het zo compact mogelijk te maken. En dan moet je op zoek naar ruimtes. Dan moet je af en toe een corner halen. Ja. Dan moet je dat wat slimmer doen. We trainen nu ook op de mogelijkheid om de tegenstander juist het spel te laten maken. Waarbij we wel initiatief kunnen pakken en zo zeg maar een mooie counter kunnen plaatsen.
Dus dan speel je eigenlijk tegen de teams die dat niet gewend zijn en dan raken ze misschien een beetje van, helemaal van de leg van, hé,
hey, wij moeten het spel gaan maken inderdaad, exact. We krijgen geen druk. Ik moet natuurlijk niet altijd veel vertellen.
Nee.
Maar kijk, ik denk dat dat altijd wel de kracht van Nederland is geweest. Gewoon het druk zetten, zeker bij de dames. Ja. Maar dat...
dat klopt.
Dat kunnen we hier vragen.
Nee, ja, dat klopt. Het zeker, het bluffende press, het smokkelen, het spelletje spelen als spitsen ook ten opzichte van de verdedigers met de bal. Dat is wel een spel wat we al jaren geleden in hebben gezet. Kijk, en we zijn vanaf 2001 doen we al mee. Het eerste toernooi was 2002. En in 2003 werden we al tweede. En uiteindelijk zijn we natuurlijk uiteindelijk wereldkampioen geworden. En ja, gaan we altijd voor de prijzen. Dus dat maakt je natuurlijk ook wel een dominant land. Dan wel een van de favorieten, samen uiteraard met Duitsland. Ja, dan wordt natuurlijk de kunst om ervoor te zorgen dat je kan verrassen op de momenten dat moet.
En misschien net ook wat slimmer zijn dan andere spelers.
Nou ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar waarom wij van niets iets zijn geworden, was dat omdat wij tactisch sterker waren dan de tegenstanders. Omdat wij juist meerdere verdedigende systemen konden spelen en aanvallend de tegenstander goed konden lezen en van daaruit er doorheen kwamen. En daardoor kwamen we steeds dichter bij Duitsland, die natuurlijk van oudsher gewoon al vanaf 4 jaar bij wijze van spreken in de zaal bezig zijn. En zo lukt het ons om dichterbij te komen. Ja, en inmiddels zijn zij natuurlijk ook tactisch verder gaan ontwikkelen en zijn onze zaalkie skills weer beter geworden. Dus ja, het blijft gewoon een spel, een interessant spel. En zeker bij de dames gaat het dus uiteindelijk om in de finale komen en dan ook winnen. Ja. En bij de heren hopen we dat we ook verrassen. Dat we uiteindelijk ook een zo mooi mogelijk WK gaan spelen.
Hey, en die liefhebbers waar je net over hebt, die misschien eigenlijk niet in eerste instantie helemaal in de picture waren, maar door omstandigheden, door dat jongen waar je het WK speelde, nu opeens hun kans kunnen pakken. Zie je dat daar die zaalslimmigheid van nature misschien al in zit, omdat we dat al zo lang eigenlijk aan het doen zijn?
Ja, kijk, wat je wel echt blijft zien is dat spelers die al jaren in het traject zitten, die hebben de skills gewoon beter onder de knie. Want vorig jaar is er geen zaalkie geweest, dus je merkt degene die dat toch al jaren gedaan hebben, dat ze het sneller weer leren of oppikken en hebben daar gewoon uren en uren op getraind. Dus een zaalhockeyliefhebber die in de jeugd bijvoorbeeld heel goed was en dan ergens nog een keer hoofdklas in de zaal heeft gedaan, daar zie je wel zaalskills, maar je merkt wel van die hebben gewoon wel echt minder vlieguren gehad. Dus nu komen ze een soort stroomversnelling en dan is het aan hun, hoe snel haak je dus aan bij de rest en ben je uiteindelijk dan dus goed genoeg. En dan merk je dus waardoor Duitsland al jaren zo goed is, omdat ze die vlieguren al maken vanaf dat ze 5 zijn.
Ja. Maar pleit jij dan dus eigenlijk ook dat dat er vanaf de jeugd al gewoon heel veel geïnvesteerd wordt in het zaalhockey als club zijnde. Dus dat de club nu met al die blaashallen gewoon de mogelijkheid ook bieden om al die spelers lekker te laten zaalhockeyen?
Ja, daar pleit ik voor. Ten eerste omdat het gewoon een schitterend spel is. Ja. En ten tweede zorgt dat voor dat het algemene zaalhockeyniveau omhoog gaat. Mits natuurlijk de trainers natuurlijk ook steeds meer tools krijgen om het goed te doen. En ten derde is het ook gewoon heel goed voor je ontwikkeling. Want ik geloof er echt in dat als jij de zaal in bent geweest en je hebt er op een goede manier veel getraind en gespeeld, dat je in het herkennen van situaties, het lezen van...
Het veel zaalhockey, dat heb je ook als profijt straks op het veld van. Ja. Als veldhockey.
Ja, ik denk het wel. Het maken in de kleine keuzes, het snel handelen. En er zijn heel veel verschillen. Hè. Dat is natuurlijk, de bal mag daar weer wat hoger op het veld. En er zijn grotere afstanden. Maar je hebt ook kleine situaties of in een drukke cirkel. Als je bij Duitsland ziet hoe vaak ze op het veld schitterende goals maken. Dat zijn gewoon zaalkie goals. Uit het draai, hup, meteen op goal. Ja, daar kan je echt wel wat van meenemen.
Cool. Mooi. En Christian, als jij... Want zelf heb je natuurlijk ook in de zaal geschitterd, als speler, toch?
Ja, beide, toch?
Als je nu kijkt van wat nu hier op Amsterdam of ergens anders, bij een andere club, wat daar nu wordt geïnvesteerd in zaalhockey, denk je dat dat voldoende is om straks dat bij de dames of op de club zelf op te kunnen vangen door de kwaliteit? Gewoon te kunnen blijven waarborgen?
Ja, nou ja, wat Marieke al zei, weet je, het is prachtig om te zien dat al die blaashallen zijn opgezet. Het is onwijs sneu dat we er nu geen gebruik van kunnen maken. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat uiteindelijk het niveau bij de jeugd omhoog gaat. En uiteindelijk het niveau op den duur bij de Nederlandse elftal ook weer omhoog gaat. Tot volledig eens met Marieke. Uiteindelijk door uren in de zaal te maken, word je uiteindelijk op het veld ook een betere hockeyer. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Maar waarom zouden sommige veldspelers dan niet kiezen voor de zaal? Want sommige spelers die zeggen, nou ja...
Ja, het kan te maken hebben met blessuregevoeligheid. Okay. Dus daar heb je een aantal spelers, inderdaad zijn speelsters die daarom de zaal mijden. Het is wel echt een belasting, andere belasting ook dan op het veld. Omdat je echt laag moet zitten. Dus dat voel je wel, zeker de eerste trainingen.
Van de vorige podcast.
Ja, dat is altijd, dat merk je ook bij onze speelsters van het Nederlands. Je moet rustig beginnen, het rustig opbouwen. Ja. En pas daarna ga je door naar de dubbele trainingen. Het kan liggen aan belasting dat sommige spelers het niet willen. Het kan ook liggen aan techniek. Dus dat ze denken, ja, ik heb die techniek niet. Dus ik doe het ook niet, want het past niet bij me. Maar juist dan denk ik van ja, dan heb je dus nog inderdaad jezelf te verbeteren, ook op het veld. Je merkt vaak dat spelers die op het veld een bal aannemen, dat daar toch eventjes die stick net te veel is opgetuigd, zodat het balletje omhoog springt. Nou ja, in de zaal is dat juist niet toegestaan. Dus juist de goede om de zaal in te gaan en je aannames te verbeteren. Maar het meerdere redenen of qua belasting. Weet je, we hebben nu ook natuurlijk een aantal spelers die al... een behoorlijk traject hebben gedraaid als je kijkt naar het Nederlands. Dus daar, vandaar dat we een aantal spelers ook niet hebben opgeroepen. Omdat die zich willen voorbereiden op de tweede helft van de competitie. En niet ook nog een programma in de zaal willen draaien. Dus dat heeft verschillende redenen.
En het instroomniveau dan? Dus sinds 2001 zeggen jullie, zijn we echt bezig als Nederland zijnde om de zaalhockey ook qua oranje ook beter op de kaart te krijgen. Zie je dan dat het niveau van de zaalhockeyers ook stijgt daardoor, door al die blazen, alle investeringen die door de clubs worden gedaan?
Ja, bij het Nederlands is dat, vind ik, nog moeilijk te zeggen, omdat je weet, je, dat is, daar zijn we nu net mee begonnen met de blaashallen. Dat is sinds een jaar of drie echt, denk ik, hot en wordt dat meer en meer gedaan.
Bij de jeugd, bij de NK zaalhockey jeugd, daar zitten echt wel mooie zaalhockeywedstrijden tussen, hoor.
Zeker.
Echt zaalhockey.
Ja, echt zaalhockey. Dus, ja. Dus daarin zie je wel dat, nou ja, dat het gewoon serieuzer genomen wordt, dat er meer skills bij komen. En natuurlijk, het is niet door heel Nederland.
Nee.
Maar goed, laten we eens beginnen dat het niveau omhoog gaat en steeds meer mensen aanhaken.
Zie je daar binnen een beetje traditionele zaalhockeyverenigingen?
Ja, kijk...
Behalve dan de vereniging waar jij actief bent natuurlijk.
Maar ja. Ja, goed, je had natuurlijk vroeger het zuiden van het land, wat natuurlijk ook iets meer zaalhockey was dan bijvoorbeeld hier in het westen. Het noorden was traditioneel ook zaalhockey, maar goed, is lastig om met de top mee te doen. Maar goed, ja, je ziet wel de clubs die al jarenlang wat serieuzer zijn, dat ook op zo'n NK zichtbaar is. Maar ja, je ziet ook wel eens een klein clubje, hè, wat in één keer boven komt drijven en een heel goed zaalhockeyteam.
En dat zie je nu ook in de Dames Hoofdklasse met Helmond, met Ringpaas opeens.
Ja.
Dus ja.
Ja.
Goeie. Mooi. Ik wil nog iets vragen over die traditionele zaalhockeyclub. Ja, ik weet het weer. Je mag natuurlijk, voor zover ik weet in ieder geval, wel switchen van verenigingen, als je naar met zaalhockey mee doet. Zijn er spelers bij jullie in de selectie die keuze bewust maken?
Ja, nou, dat is natuurlijk de discussie dat als je mee wil doen in het Nederlands zaalhockeyteam, dat je ook hoofdklasse hockeyt. Dus dat is ook het streven. Dus dan maak je ook bewust de keuze omdat je op hoger niveau hoofdklasse kan spelen. Mm-hmm. Moet wel zeggen dat een enkeling dit niet gedaan heeft, omdat we met een hele grote groep begonnen zijn. Ja, en dan vraag je wel veel van iemand om van club te wisselen, terwijl het ook leuk is en goed is om bij je eigen club te blijven, omdat je daar pas net hockeyt of je coach dat ook liever heeft. Dus, ja. Maar mensen maken de switch, maar niet iedereen.
Nee. Ja, bij ons hetzelfde inderdaad. Dus, het is goed wel om op het hoogste niveau actief te zijn natuurlijk. Het is geen must, maar het is wel lekker als je... Als je in de hoofdklasse speelt, omdat je dan gewoon ieder weekend voldoende weerstand hebt.
En kan spelen,
inderdaad. Ja. En inderdaad nu kan spelen. En we hebben één speelster die nu in Duitsland meedoet. Ja. Omdat hij daar internationale ervaring wil opdoen.
Ja, daar hebben wij er twee van.
Ja, mooi. Goed, ik kijk even naar de klok en die 20 minuten zitten er bijna op. Dus ik stel voor dat we richting rust gaan en dat we dan daarna doorgaan met de tweede kwart. Dan is het tijd voor de rust, waarin we onze gasten vragen kort een mooi hockeyverhaal, zaalhockeyverhaal in dit geval natuurlijk, met ons te delen. Christian, wil jij beginnen?
Ja, dat is goed. Een zaalhockeyverhaal. Ik heb wel een zaalhockeymoment. Ik denk dat sinds we in Nederland wat serieus gaan doen met zaalhockey, dat mijn selectie voor het eigen selectie voor het Nederlands zaalteam, als ik aan zaalhockey denk, dan denk ik vaak aan onze derde plek terug in Almere, waarin we met Robin Rush en een aantal jongens al een aantal jaar bezig waren. En uiteindelijk inderdaad in Almere van Duitsland wonnen. Of daar speelden we gelijk tegen, sorry. En uiteindelijk wonnen we inderdaad het brons. En nog mooier was het dat een deel van die groep uiteindelijk in 2015... toen ze in plaats van met 6, met 5 uiteindelijk wereldkampioen werden. Ik denk dat... De ultieme bekroning was van een periode die we destijds zijn ingezet met elkaar. Maar het was heel mooi om jongens als Tiggers en Rolf en Laurens, die daar als een dijk heeft staan keepen, om die uiteindelijk in Duitsland het goud te zien winnen. Dus dat zijn eigenlijk twee momenten. Eén persoonlijk moment en één moment wat denk ik voor het zaalhockey in Nederland ieders hart sneller heeft laten kloppen.
Mooi. Marieke, jouw rustverhaal.
Ja, rustverhaal is uiteraard ook zaalhockey. Maar het jaar dat wij in 2007 wereldkampioen werden, was het eerste jaar dat we geen veld internationals meer hadden. Dus iedereen dacht, ja, wat gaat dit worden? Ik zelf ook, want ik zat er al jaren bij en opeens een hele nieuwe groep. En uiteindelijk gingen we zonder verwachtingen naar dat WK. En elke wedstrijd werden we beter en beter en beter. En steeds meer een team. En toen zagen we bij de andere halve finale, we hadden de finale al gehaald, zagen we Spanje verrassend winnen van Duitsland. En ik weet nog heel goed dat ik toen aanvoerder en dus al heel ervaren dacht, jemig, wat gebeurt hier? Dus ik was zelf een beetje eigenlijk van de leg. En de rest om me heen zei, Marieke, nu gaan we wereldkampioen worden. En de volgende dag wonnen we overtuigend van Spanje met 4-2. En dat was onze eerste keer wereldkampioen en een moment wat ik in ieder geval nooit meer ga vergeten. Maar vooral ook dat moment na die tweede halffinale dat ik dacht, en dat zij dachten, nu gaat het lukken.
Ja, heel mooi. Dankjewel. Tweede kwart. Met als eerste vraag aan jullie de perfecte zaalhockeyer. Omschrijf hem eens. Marieke, jij beginnen?
Omschrijf hem eens.
Hem of haar?
Ja. Nou, kijk, als ik even de perfecte zaal keer, dan denk ik bij de Nederlandse heren uit je Nicky Leijs. Die is helaas gestopt dit, maar dat is de perfecte zaal keer. In die zin, onder druk maakt hij de juiste keuzes. In kleine ruimtes maakt hij de juiste keuzes. Technisch vaardig, dus ook er makkelijk uit kunnen hockeyen. Zowel qua passing dan qua dribbles en acties. Het vooruit kunnen denken, dus het kunnen lezen van het tactische spelletje. Wat gebeurt er nou? En als ik, het is toch een beetje schaken. Mm-hmm. Dus lukt, kan een speler schaken? Dat, als hij dat goed kan, dan wordt het ook een betere zaalkeer. Ja, en het mooiste is natuurlijk dat iemand ook nog naast dat hij alle ballen kan afpakken, ook nog zijn scoring skills heeft. Want het veld is niet zo groot, dus als je dan doorbreekt, dan is het ook nog mooi dat je hem af kan maken.
En waar staat de perfecte zaal ook hier in het veld?
Uiteraard linksachter.
Goed, heel goed. Dat is maar één antwoord mogelijk natuurlijk. Alhoewel, ik kijk nog even naar de andere kant van de tafel. Christian, kun jij ook een omschrijving geven? Aanvullen?
Ja, ik stond ook linksachter. Ja. Dat is een goede kopper. Het is natuurlijk inderdaad een algemeen heb je dit bij ons. Maar je hebt wel andere kwaliteiten als middenvelder of als aanvaller dan een verdediger. Maar aanvulling op wat Marieke zegt, dat klopt helemaal. Je moet in de kleine ruimte rustig blijven. De ruimte bij de linkerhandschoen zeg maar, kunnen opzoeken en die ook kunnen zien om daar een ontsnapping te creëren. Goed in verbinding staan met je teamspelers, dus vooruit denken. Niet alleen zelf, maar ook met elkaar. Zo met elkaar kunnen zien eigenlijk aan elkaar wat je wil gaan doen. Ja, rustig blijven. Ook onder hoge druk gewoon rustig blijven. Geduldig blijven. Zorg voor dreiging. En dan hebben wij, nou goed, bij de Nederlands dames hebben we een aantal skills bepaald die iedere zaalhockeyer moet hebben. Dus dat zijn een aantal vaardigheden waar we ook op trainen en die ze moeten kunnen. Zowel verdedigend als aanvallend.
Welke zijn dat dan?
Ja, dat zal er een aantal, maar dat is... Een aantal zal ik, anders maken we iedereen te wijs. Nee, kijk, je moet een goede turn moet je kunnen. Dus je moet in een kleine ruimte moet je kunnen wegdraaien. Dat moet je kunnen als je in de verdediger, maar dat geldt met name ook voor het middenveld als je wordt ingespeeld, dat je snel moet weg kunnen draaien. Maar die turn is ook iets wat je moet kunnen als spits, als je wordt aangespeeld met iemand in je rug. Weg kunnen draaien en bij de heren dan vallen ze nog mooi erbij en dan vanuit een val krijgen ze met een goede polsactie krijgen ze die bal nog op goal. Bij de dames is die iets lastiger vanuit de val met echt vanuit de pols zeg maar die actie te doen. Maar daar moet je wel ook die snelle turn hebben. Lisanne bijvoorbeeld, de lange in ons team, die heeft zo'n hele snelle draai. Maar het zijn er veel meer die dat hebben. Maar een drag, dus de beweging eigenlijk, dat is een beweging die Marieke ontzettend goed kan en in haar pakket had, dat je hem snel van je backhand naar je voorhand haalt langs die linkerhandschoen en dan kan versnellen. Dus dat zijn twee bewegingen en dan heb je er nog een aantal, ook verdedigend gezien, die je moet beheersen en om in aanmerking te komen voor een plek.
Het is wel mooi, dus ik zie hem nu zo voor me, er zit nu iemand op een zolderkamertje te luisteren en ik denk oké.
Ik ga dit oefenen.
Dat ga ik oefenen. Ik heb een goede track. Ja, ik heb een goede turn. Ik ga de bondscoach bellen.
Ja.
Want dat kan ik.
Ja. Ja, als het kan, mag je bellen.
Ja. Zeker, dan heb je die vaardigheden, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alles goed leest. En dat je dus het geduld hebt om inderdaad onder druk die vaardigheden ook goed uit te voeren.
Want sta je nou ook dan in verbinding mee met de coaches van de hoofdklasse teams? Van joh, dit
train dit.
Wat, sorry?
Dat bedoel je van let hierop en let hierop?
Ja, dit is de skillset waar onze spelers aan moeten voldoen of die daar nog in kunnen groeien. Kun je daar iets misschien in betekenen?
Volgens mij is daar nog best wel winst in te halen. Want kijk, we hebben vroeger had je natuurlijk wel die meerdere webinars en masterclasses. Ja. En nu is dat toch wat weggezakt. Ja, het zou toch wel, denk ik, wel weer goed zijn om dat op te pakken. Want ik denk een aantal coaches...
Vind je aan de goede tafel? Uit, hè? Ja, een goede tafel.
Ja, het is goed om het op te pakken.
Ja.
Raad dan.
Ja. Oh, met naam ook meteen.
Nee, maar goed, dat je wil dat het zaalhockey naar een hoger niveau gaat, is het denk ik wel echt goed dat wij veel meer vertellen wat wij trainen en hoe we dat doen en welke skills daarbij horen, zowel aanvallend als verdedigend.
Ja, helemaal eens. En ik denk dat we tot onze schaamte moesten bekennen dat het niet zo in de coachopleiding zit, maar we hebben vorige keer podcast al de belofte gedaan, en die zal ik dan nu nogmaals doen, dat we daar wel veranderingen willen brengen.
Ja.
Dus dat ook het onderdeel wordt van...
Voor de arbitrage zit het sowieso, maar de coach...
Nee, het gaat puur over de coach. Nee, laat het dat helder zijn, hè, dat het voor arbitrage al goed geregeld is.
Het zijn nog niet per se nieuwe vaardigheden. Hè. Een turn en een drag, die kan je op het veld ook allemaal doen. Dan moet je die drag wel iets lager inzetten en doorvoeren, maar... En uiteindelijk, als je ze beheerst in de zaal, dan neem je dat ook weer mee richting het veld. Alleen dan krijg je natuurlijk nog wel met de lifts en de 2-3D aanraking in de lucht waar je op het veld weer wat meer mee kan.
Ja. Nou, mooi. Ik denk dat we een mooi beeld hebben. Christian, jij zei net nog van eigenlijk gaan jullie het allebei aan kunnen lezen, maar ook het communiceren met elkaar. Kun je eens het belang daar aangeven van die samenwerking binnen de zaal en hoe zich dat verhoudt in jouw optiek ten opzichte van het veld?
Ja, in de zaal ben je echt eigenlijk vooruit aan het denken voordat je die bal krijgt. Wat zijn mijn mogelijkheden als wij hier staan ingericht op links bij wijze van en ik krijg hier aan de balk de bal ingespeeld. Wat wordt mijn vervolgactie? Welke keuzes kan ik maken?
Ja.
En omdat het veld gewoon veel kleiner is dan bij veldhockey, moet je die keuze ook sneller maken en heeft dat ook meteen heel veel invloed op het spel. Dat is bij het veld, is het veld zo groot dat je als je een verkeerde keuze maakt, het misschien nog wel recht kan zetten. En hier heb je, als je één keer een verkeerde keuze maakt, echt al meteen een counter om je oren. Maar ja, daarom is het is heel erg belangrijk dat je met elkaar in verbinding staat. Dus zeker ook tegen defensieve ploegen, dat als je een bal krijgt, je eigenlijk al van tevoren weet welke mogelijkheden er zijn en wat je teamgenoot gaat doen.
Ja, dat is wel belangrijk, maar in zaal dus nog veel belangrijker.
Nog veel belangrijker, ja. op het veld ook natuurlijk. Als je,
maar zijn de afstanden
zijn groter? De afstanden zijn groter, ja. Dus het gaat iets langzamer, je hebt iets meer tijd om... Om op elkaar te reageren. Of
maar is dat dan ook echt een speerpunt binnen het team? Om dus te kijken van oké, misschien heeft één speler dat misschien wat minder om zich heen te kijken en te kijken waar iedereen staat en wat zijn eigen positie is. Om daar als team ook daar sterker dan in te worden. In de trainingen of tijdens oefenwedstrijden, dat je daar extra op coacht?
Ja, zeker. Dat is ook iets wat we proberen te roepen vanaf de kant. Je ziet heel goed of iemand de bal volgt of al contact maakt met zijn medespeler om te kijken van hé, wat wordt de volgende actie.
Dus blijven kijken.
Blijven kijken naar elkaar en niet als je als middenvelder of als voorhoedenspeler zeg maar, in het veld staat, kijk naar de twee spelers achterin die de bal heen en weer aan het schuiven zijn, waar de bal naartoe gaat iedere keer, maar vast kijken als middenvelder naar je spits, dat je met diegene oogcontact maakt, zodat je weet, hey, als ik nu de bal hier krijg...
Dat is de volgende stap, dat je daar voor hebben.
Ja. Ja,
mooi. En bij de heren, is dat eigenlijk dezelfde soort skill die je dan eigenlijk moet hebben als speler? Of is dat daar nog, want bij de heren gaat het nog net misschien iets sneller dan bij de dames?
Ja, dat klopt. Nou, kijk even dit vooruitkijken. Ik roep ook vaak al nu al weten. Dus als je hem niet hebt, wat doe je en welke verbinding leg je met elkaar? Je merkt dat wij ook wel heel erg bezig zijn met ook wel pasingstechnieken. Dus hoe trek je hem even onder je door en gaat hij, hoe creëer je daardoor de ruimte? Dan wel scoring skills, omdat de ruimtes zoveel kleiner zijn daar rondom de cirkel. Dat je gewoon echt moet leren vanuit je polsen, snelle bewegingen of de turn. Maar hoe draai je hem dan? Hoe zorg je dat je richting goal gevaarlijk kunt worden? Dus die zal bij de dames uiteraard ook zijn. Maar daar moeten wij wel echt op trainen. Want anders redden we het niet om tegen een goede tegenstander ook gevaarlijk te worden.
En als je dan het Nederlands elftal Oranje dan vergelijkt met een ander team. Misschien Duitsland of Oostenrijk. Zijn er dan specifieke dingen die daar gebeuren in Duitsland of Oostenrijk of België misschien wel? Dat je denkt van, ja, dat zou ik ook eigenlijk wel willen. Dat mijn spelers dat misschien ook wel heel erg goed doen.
Nou, ik vind het wel... Ja, ik weet niet of jullie al de selectie hadden gezien waar de Duitse heren mee kwamen. Maar die twee spitsen waren al samen 100 goals met z'n tweetjes. Ja. Nee, dat is wel een genot om Duitsland te zien spelen. Gewoon ook de manier waarop ze druk zetten. En dat is ook wel vaak vanuit mandekking, maar ook vanuit zone. Maar gewoon echt volle druk spelen. Sterke voorhand, sterke backhand. En hun skills, ja, in hun aanname hebben ze alweer ruimte gecreëerd voor zichzelf. Ja, daar zijn ze gewoon veel verder in dan wij. En dus creëer ze meteen de ruimte om ook eens even makkelijk op goal te pushen, waar er ook nog vier andere skills bij zitten.
Maar jij hebt Duitsland heel goed geanalyseerd, denk ik. Althans, dat hoor ik. En zonder dan de Duitsers heel veel wijzer te maken. Maar wat is het recept om hen te verslaan?
Ja, nou, laten we eens
eerst... Eén ingrediëntje.
Eén ingrediëntje. Nou, we starten niet tegen hun, dus we kunnen groeien in het toernooi. Is wel een hele belangrijke, want ik geloof namelijk dat je echt groeit in een toernooi in een korte tijd. Dat is overigens ook wel de kracht van Duitsland en is ook wel de kracht van ons.
Heb je ze wel in de poolfase?
Nou, ik was heel erg gefocust op het EK, maar dat gaat nu niet meer door. Dus ik moet heel even zeggen dat ik nu volgens mij niet...
Had je het EK gehad?
Nee, we starten met tegen Oostenrijk waar we gestart en dat is een hele stug tegenstander.
Ja.
Maar goed, één ding. Ik denk dat wij echt als team ontzettend goed moeten zijn. Ja. Dus als wij als team zorgen dat we als blok, verdedigend en aanvallend, alle ruimtes onderling heel klein houden, dan wordt het lastig voor hun om er doorheen te hockeyen. En dan moeten we allemaal voor een 8 of een 9 spelen. Dan wil ik het nog wel zien, want zij denken natuurlijk dat doen we wel even.
En dan zal eerder gebleken dat niet werkt.
Nee, daarom. Daarom. Het was wel in 5, maar wie weet.
Nou, ja, maar dan nog.
Ja, even als een haakjepotje wat je net aan we moeten. Je hebt als coach, tenminste dat is mijn interpretatie een beetje, en ik hoop dat jullie dat kunnen bevestigen, volgens mij meer invloed op het spel van je team dan dat je dat op het veld zou hebben. Kunnen jullie daar eens iets van vinden en eens je gedachten over delen met ons? Klopt dat? En waar zit hem dat dan in?
Ja, nou, Kijk, uiteindelijk doen de spelers het uiteraard zelf op het veld. En ik denk wel omdat je... je voorbereiding is al het halve werk, wat ze natuurlijk zeggen. Maar daarin maak je natuurlijk afspraken over je tactiek en hoe je wil spelen en wat je wil doen. En ik denk wel echt dat je in een wedstrijd, omdat je zo dicht langs het veld zit... en een team bijvoorbeeld kan wisselen of een aantal spelers erin... dat je wel heel veel invloed kan hebben over van... hoe spelen zij? Wat doen wij dan? Hoe passen we aan? Ja. Dus in tactiek kan je daar heel veel aansturing op hebben. Als er niet 7000 man publiek en heel veel lawaai is... kan je ook op de juiste momenten doordrukken, de press doorzetten... dan wel even rust manen en zorgen dat er weer ritme en controle komt. Dus ik denk dat je... als coach best wel wat invloed kan hebben. Positieve en negatieve. Maar de bedoeling is natuurlijk als coach dat je zorgt dat het positieve invloed is. En niet als een soort waterval twee keer 20 minuten langs de lijn gaat tetteren. Want dan luistert natuurlijk niemand meer.
Christian?
Nee, ja, klopt. De afstand is gewoon korter. Je staat zo kort op het veld en je kan continu doorwisselen. En daar maak je ook gebruik van, weet je. En ook als tegenstanders een kaart krijgen, als je keeper eruit zou halen, dan heb je meteen een numeriek overtal en kun je dat met elkaar met een goed systeem uitspelen en daar optimaal gebruik van maken. Ja, dat is in het veld toch wel toch echt wel anders.
Ja, mooi. We hebben nog een paar minuten en misschien is het toch leuk om voor de luisteraars even de link te maken naar iets praktisch waar ze zelf ook nog mee aan de slag zouden kunnen. Willen jullie allebei eens een tip geven of iets waarvan je zegt, nou weet je, als je nou straks weer mag, laten we het hopen vanaf 15 januari weer, ga hier eens mee aan de slag of denk hier eens aan.
Maar dan zou ik hem eigenlijk willen splitsen. 1 voor de speler, dus die jonge zaalkoning, liefhebber die nu op die zolder zit dit te luisteren, maar ook aan de coaches.
Ja, ja.
Dus goed. Aan allebei. Dus de coaches, als ze straks weer de zaal in mogen, wat is daar jullie gouden advies in en die jongen of die meid die nu op die zolder zit, welk advies geven jullie hem of haar om ooit in de Nederlands elftal te kunnen spelen? Behalve dan die skillset die drag en de turn.
Die mogen niet meer, hè?
Nee, die mogen niet meer, sorry Christian.
Nee, ja, kijk, als ze echt iets willen bereiken en als ze echt ergens voor willen gaan, dan zal daar een vlammetje denk ik ooit zijn ontwaakt bij de speelster of speler. Waardoor diegene zoveel ambitie heeft en behoefte heeft ook om beter te worden. En ik denk dat je dat als speler, hangt een beetje vanaf op welke leeftijd je hebt. Maar als speler moet je beter willen worden. Dus als je op het trainingsveld staat, vraag jezelf ook af wat je die training wil oefenen. Of waar je beter in wil worden. Dus dat je niet doelloos naar een training toe gaat en denkt van ik werk hem eventjes af. Maar probeer gewoon iedere training beter te worden. En dat kun je volgens mij als coach ook stimuleren om spelers daarover na te laten denken. Van, hé jongens, wat gaan we vandaag trainen? Wat wil jij trainen? Zodat je met een bewust doel naar de training komt. Ik denk dat voor zowel speler als voor coach een goeie is om dat af en toe bij je spelers neer te leggen.
Mooi, dus om het vlammetje echt een beetje te ontwaken.
Dat vlammetje wordt ontwaakt vaak door een mooi voorbeeld, weet je. Door een Nederlands damesteam wat kampioen wordt. En waarbij spelers denken, die dat zien, dat wil ik ook.
Want het zaalhockey is natuurlijk een superspel. Hè? Het is snel, het is attractief, veel goals.
Ja, en ik denk dat als je aan jeugd gaat vragen ook. Van, wat vind je leuker? Dat heel veel misschien wel zeggen. Ja, ik vind zaalhockey vind ik eigenlijk ook echt heel leuk. Ja. Want dan raak je meer de bal, weet je. Dan ben je meer betrokken bij het spel. Dan ben je niet bij wijze van spreken vier keer aan de bal in een kwart, maar dan raak je hem veel vaker.
Constant bezig.
Je bent constant aan het kijken. Constant bezig, ja.
Cool.
Ja, tip voor spelers zou zeker zijn, kijk ook gewoon veel filmpjes. En, of ga de live wedstrijden nu in Duitsland kijken, want daar zie je alle skills die voorbij komen. Ja, dat is gewoon schitterend en dan gaat dat vuurtje nog harder branden. En als je op het trainingsveld staat, doe het trucje ook 100 keer. Dus als je iets traint, train hem dan met volle overgave. En ga niet lopen kletsen met je buurvrouw, want dat kan na de training ook wel. Maar doe hem gewoon 100 keer. Zo heb ik mijn trucjes ook gewoon geleerd. Door ze gewoon echt zo vaak te herhalen dat het gewoon automatisme wordt. En dan word je ook wel echt een betere zaalhockeyer. Ja, en de tip als coach. Kijk, er mag nu niet gezaalhockeyd worden. En ik denk op het moment dat er wel gezaalhockeyd mag worden en je mag nog trainen, zorg ervoor dat ze gewoon zoveel mogelijk ballen raken. En dat klinkt heel simpel, maar we zijn dan geneigd om een half uur corners te gaan doen. Nee, niet doen. Juist gewoon oefeningen doen waarin ze heel veel ballen raken met dus een paar specifieke focuspunten. Zoals het laag doorstappen, bijvoorbeeld met verdedigen, dan wel een trucje sterk aannemen. Maar zorg ervoor dat als ze het veld afkomen, dat ze gewoon, 200 ballen hebben geraakt. Ja, daar worden ze beter van en hebben ze het ook heel leuk gehad.
Ja, en dus in de periode dat we dus nu niet de zaal in mogen, hoe hou je dan de spelers warm door inderdaad dat soort filmpjes gewoon door te sturen in de appgroep of wat dan ook? Van jongens, kijk deze stoere actie of...
Ja, bijvoorbeeld of de livestream of jongens, we gaan... als je dit wat serieuzer kan doen, kan je zeggen, nou, we volgen met z'n allen de livestream van... Kampong tegen HDM. Je krijgt een opdrachtje mee. Kijk, dat kan natuurlijk voor de hogere teams. En als je weer mag kijken, ja, ga een keer met z'n allen kijken.
Ja, ik weet zelf dat het hallenhockey in Duitsland, als je daar een keer bij bent, dat is echt waanzinnig. Als je echt met een volle zaal, één groot gekkenhuis. Zou je dat ook nog eens een keer als tip, want in Duitsland, daar wordt volgens mij nog steeds gewoon gezauwhockey. Stap net die grens over in zo'n volle zaal, kijken hoe het echte zaalhockey daar beleefd wordt.
Die tip zal ik zeker geven. Ik weet niet of je zo, hoe noem je dat? Dat op dit moment het verantwoord is om die tip te geven met COVID.
Sorry.
Maar ik zou lekker de livestream volgen en als het weer mag echt helemaal weer legaal is, dan zou ik dat zeker adviseren. En ook gewoon dan dus ook naar de NK van Nederland komen, want hoe meer mensen we daar steeds hebben, hoe meer het daar gaat leven en hoe mooier het is.
Zeker. Nathan?
Nou, lijkt me een perfecte afsluiting.
En of?
Goed zo. Dan laten we hierbij en gaan we richting shootout. Dan is het tijd voor de shootout, waarin we onze gasten vragen in 6 seconden de kernboodschap van een verhaal met ons te delen. En we hebben getost en Marieke mag beginnen. De tijd loopt.
Ja, zaalhockey is gewoon het allermooiste spelletje wat er is. Dus check de livestreams, YouTube en andere mooie filmpjes. En als het weer kan, ga ze lekker zelf de zaal in.
Helemaal goed. Binnen de... voor het veld rekenen we het goed.
Ja, ook niet. Maar niet.
Vooruit. Christian.
Ga zaalhockeyen en zorg dat je er plezier in hebt. En probeer jezelf te verbeteren.
Heel goed. Dan rest ons nog de cooling down, waarin we onze gasten vragen om ons nog even een tip te geven. Een boek, een film, een podcast, iets wat je inspireert, serie. Marieke, mag ik bij jou beginnen?
Ja hoor, ik heb toch wel echt een coach tip als coach zijnde. Legacy over de All Blacks. Dus de Nieuw-Zeelandse rugbyteam van James Kerr.
Dat is inderdaad een mooi boek. Ik ken hem. Christian.
Ja, dan hou ik het ook bij een boek. Misschien wel voor spelers. Het is van de schrijver ook van Ikigai. Dat heet Gambatta. Dus een Japans woord. Heb ik ook aan de spelers bij de eerste dag heb ik dat aangegeven. Gambatta staat eigenlijk voor doe je best en ga altijd door. In plaats van veel succes, wat wij nog wel eens wensen, is het meer een gelukwens en kijken of iets uit gaat komen. En dit woord houdt eigenlijk in van doe altijd je best en ga er vol voor. Dan kan je jezelf ook geen verwijten maken. En dan heb je in ieder geval alles gedaan wat in jouw macht ligt om alles eruit te halen. Dus Gambatta, lees dat door.
Gaan we zeker doen. Dank jullie wel. Rest mij nog inderdaad om jullie allemaal te bedanken en Koen natuurlijk ook. Marieke, Christian, Koen, dank jullie wel voor jullie inbreng. En dan heel veel succes straks op het WK. Laten we hopen dat het inderdaad doorgaat.
Heel erg succesvol wordt.
Ja, uiteraard.
Ik zei net, dus heel veel succes, dat is geen goeie.
Nee, kan batten. Dat is wat we nu doen.
Ja, inderdaad. De luisteraars, bedankt voor het luisteren. Goed begin van 2022 en heel graag tot de volgende aflevering. Dank jullie wel.
Graag gedaan.